Goedemorgen gemeente. Alle hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en alle die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Middelkoop uit Wijk bij Duurstede. Vanmiddag hopen we dominee Krijgsman uit Ridderkerk als onze voorganger te ontmoeten. Kerkdiensten en zingen. De PKN heeft afgelopen week een aangepaste richtlijn gepubliceerd rondom de kerkdiensten en het zingen. De kerkraad heeft vervolgens in haar vergadering van donderdag 25 juni jongstleden besloten dat vanaf vandaag maximaal 125 personen in de diensten aanwezig kunnen zijn. De inschrijving op de website is hier al op aangepast. Verder is besloten dat we vanaf volgende week, zondag 4 juli, weer alle psalmen en liederen ingetogen kunnen zingen. Het fusieproces. In de genoemde kerkraadsvergadering zijn ook het voorgenomen fusieproces en de ingezonden reacties vanuit de gemeente besproken. Gezien de vele schriftelijke vragen die gesteld zijn door diverse gemeenteleden, acht de kerkenraad het wenselijk rondom dit onderwerp een gemeenteavond te organiseren. De bedoeling is dan om deze gemeenteavond, deovolente eind september 2021, te laten plaatsvinden. Zodra een datum hiervoor is vastgesteld, wordt u hiervan via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gesteld. Voorbeden voor het evangelisatiewerk. Vanmorgen doen we voorbeden voor het badhuis en het evangelisatiewerk. We danken dat er weer meer activiteiten gestart kunnen worden in het badhuis, nu de regels versoepeld zijn. En dat Gerben zijn draai begint te vinden. En dat de corona afneemt. En dat de jongeren de weg naar het badhuis weer gevonden hebben. En we willen bidden voor het herstel van relaties en familiebanden, zowel in het badhuis als in de oude kerk. En dat de rust in de wijk weerkeert en er geen vervelende incidenten meer plaatsvinden. En met betrekking tot het evangelisatiewerk danken en bidden we voor het bezoekwerk in sectie 200. Dit werk is nu opgestart en we bidden dat er mooie ontmoetingen en gesprekken zullen plaatsvinden met deze gemeenteleden. De collecte. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met het lied 237, vers 2 en 3 uit Weerklank. De Heere regeert, zijn koninkrijk staat vast. En na het zingen zijn we een moment stil voor de Heer onze God en richten we ons tot Hem. Thank you.
onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienstgemeente met het zingen van Psalm 27. Althans, wij luisteren naar het zingen, maar met ons hart stemmen we daarmee in. Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid, de schone dienst, aanschouwen. Psalm 27, vers 3. Na het gebod van onze God, zoals wij dat vanmorgen horen vanuit Deuteronomium 5, luisteren wij naar het zingen van Psalm 32, het derde vers. Ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, het derde vers. Stellen wij ons dan nu onder de tucht en de belofte van de wet des Heeren. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. Hij zei: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen en aan de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Amen. Apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, het eerste hoofdstuk, vers 8 en 9, het volgende. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zoeken wij gemeente het aangezicht van onze God in gebed en vragen wij hem om zijn zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige ontfermer, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat het weer zondag geworden is. De eerste dag van de week. Dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar worden wij telkens weer bij bepaald als wij samenkomen op deze dag als uw gemeente. Dat is de basis van alles. Daar gaat het uiteindelijk om dat u, Heer Jezus Christus, uit de doden bent opgestaan. Dat u de boze machten van de zonde en de dood hebt verslagen. Dat de genade meer is dan de zonde. Dat het leven sterker is dan de dood. En vanuit die wetenschap mogen wij ook klein worden voor u. We hebben uw heilig gebod gelezen. De 10 bekende woorden die de volle breedte van ons leven bestrijken. Woorden die ons roepen tot liefdedienst naar u toe en naar de ander toe. Maar als we de woorden horen en op ons laten inwerken, beseffen wij dat we in gebreken zijn gebleven. U spreekt ons wel aan als uw gemeente. U zegt tegen ons dat wij een heilig volk zijn, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Maar als we over die woorden nadenken, worden we er klein onder. Wat blijven wij ver achter bij de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En toen hebben we ingestemd met David, de woorden van Psalm 32. Als kleine mensen mogen wij komen voor uw heilig aangezicht. Mogen wij eerlijk zeggen tegen u wat misging. En uiteindelijk klaart dan ook de lucht op en zet u ons in de ruimte. Voor u hoeven wij ons niet groot te houden. We mogen eerlijk zeggen hoe het er met ons voor staat. Wij zijn maar mensen. En wij bidden u eerbiedig, Heere God, ga met ons verder in uw trouw. Ontneem ons uw Heilige Geest niet. Maar laat hem werken in ons, opdat wij van dag tot dag vernieuwd worden. Het zal altijd maar gebrekkig zijn. En toch hopen wij erop dat wij iets van uw licht mogen reflecteren naar anderen. Dat aan ons gezien zal worden, de week die voor ons ligt, dat wij bij u, Heer Jezus Christus, geweest zijn. Dat iets van uw koninkrijk in ons zichtbaar wordt. We hebben niet alleen een aardse koning, maar we hebben ook een hemelse koning. En dat bent u, Heer Jezus Christus, koning van uw koninkrijk. En wij mogen uw onderdanen zijn. Wij bidden u, wilt u met ons zijn als wij de Heilige Schrift gaan lezen. Bijzonder gedeelte uit het boek Handelingen. Misschien nog niet zo vaak een preek over gehoord. En toch is het ook deel van de Heilige Schrift die de kerk erkend heeft in haar wijsheid, waarin u tot spreken komt. Wij bidden u, neem ons helemaal voor u in. Wilt u geven dat wij de woorden tot ons nemen, dat ze ons vernieuwen en dat ze ons veranderen. En dat wij ook mensen zullen ontmoeten met wie wij de boodschap delen kunnen. En dat wij met de boodschap ook weer verder kunnen in de week die voor ons ligt. We maken best moeilijke tijden mee als gemeente. We zijn gelukkig alweer met behoorlijk wat mensen bijeen, maar Er zijn ook nog veel lege plaatsen van hen die niet mochten komen. Ons aantal is nog beperkt. Wij bidden u ook voor hen, wanneer zij thuis zitten en toekijken, toeluisteren. En zeker met een gezin met kleine kinderen valt dat niet mee. Een gebouw als dit dwingt respect af. Maar thuis luisteren is toch anders. Een telefoon kan gaan, je wordt zo gauw afgeleid. Het speelgoed van de kinderen is bij de hand. Wij bidden u, Heere God, wilt u geven dat toch uw woord ook in die situatie overkomt. We zijn met elkaar verbonden. Het is uw geest die de gemeenschap van de heiligen sticht. Bouw ons op, o God, in het allerheiligst geloof. Zie op ons in uw genade. En geef ons door uw geest alles wat nodig is in spreken en in luisteren. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan de Heilige Schrift lezen, gemeente, en wel in het boek Handelingen. Handelingen 8, te beginnen bij vers 9. En wij lezen tot aan vers 26. Handelingen 8, te beginnen bij vers 9. Daar lezen wij in het woord van God als volgt. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En zij geven ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: bid u voor mij tot de Heer, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heer en het gesproken hadden, keerde zij terug naar Jeruzalem en verkondigde het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Tekst van de voor de preek, maar u begrijpt dat dat hele schriftgedeelte daarin doorklinkt, is vers 12. Waar we lezen: maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. In het schriftgedeelte lezen wij dat de apostelen uit Jeruzalem gekomen bidden om de gave van de Heilige Geest voor de mensen in Samaria. Passend, daarom is het om te zingen of ons te luisteren naar het zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. Gemeente des Heren, er gebeuren wonderlijke dingen in Samaria. Er ontstaat een christelijke gemeente. En het bericht daarover bereikt de jonge christelijke gemeente in Jeruzalem. Je krijgt de indruk, als je dit gedeelte zo leest, dat ze in Jeruzalem hun oren niet konden geloven. Is er een gemeente ontstaan in Samaria, uitgerekend daar? Is er een gemeente ontstaan rondom Filippus, niet eens gekozen als oudste, als ouderling, maar als diaken? Daarom stuurt de gemeente de apostelen Petrus en Johannes naar Samaria toe. Ik zou bijna zeggen twee zware gewichten. Die van meet af aan bij de Heer Jezus Christus betrokken waren geweest. En tot hun verbazing treffen ze er een bloeiende gemeente aan. Velen zijn tot geloof gekomen en velen worden gedoopt. En dan, zo wordt beschreven, mag ook deze jonge gemeente in Samaria, nog jonger dan die in Jeruzalem, delen in de zegen van Pinksteren. De beide apostelen bidden om de Heilige Geest. Ik zou bijna zeggen, zij bidden voor de gemeente Samaria om een kleine herhaling van dat wat ooit in Jeruzalem gebeurd was. En onder de oplegging der handen ontvangt deze gemeente de Heilige Geest. Zo wordt duidelijk, Jeruzalem en Samaria zijn met elkaar verbonden. Het is één Here, één geloof, één doop, één geest. Het wonderlijke is dat de beide apostelen na dit gebeuren, ik zou bijna zeggen na deze kerkvisitatie, niet zo snel als hun benen hun kunnen dragen teruggaan naar Jeruzalem. U weet, Samaria was eigenlijk in het verleden een vijandige provincie. Nee, zij durven het aan ook te preken in de dorpen van de provincie Samaria. Er zijn dus wonderlijke dingen gebeurd onder Filippus' prediking. Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, vat de inhoud van Filippus' prediking samen. Het is het evangelie van het koninkrijk en van de naam van Jezus Christus. En ik denk dat we die twee begrippen op elkaar moeten betrekken. Die twee begrippen verklaren elkaar. Het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van de naam van Jezus Christus. God regeert, met andere woorden. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij op de wijze van Jezus Christus. We willen stilstaan bij twee gedachten vanmorgen. Het eerste is, waar God regeert door Jezus Christus, dat het dan er niet om gaat dat we groot zijn, maar dat we klein zijn. Dat wij tot gebed komen. Het wordt duidelijk in de gestalte van Simon de tovenaar. Hij dacht niet bepaald klein van zichzelf. Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was. Hij adverteerde zichzelf. Zo kwam die over op anderen. Nou, dat is niet bepaald bescheiden. En hij laat het zich ook wel aanleunen dat mensen tegen hem zeggen, deze man is de grote kracht Gods, dat ontkent hij niet. Nee, dat haalt hij met beide handen naar zich toe. Hoe kwam het dat hij zo dacht? Waar had hij dat vandaan? Wel, hij had velen met toverijen versteld doen staan. Dan zijn wij als nuchtere westelingen natuurlijk geneigd om te zeggen, hij heeft zich misleid. Hij heeft allemaal trucjes overhoop gehaald. Zoals een goochelaar dat doet. Of een illusionist. Dat is iemand die een bepaalde illusie schept. Je wordt, terwijl je toekijkt, eigenlijk bedrogen. Maar allemaal bedrog. Nou, maar dat moeten wij niet te snel zeggen van deze man. Laat ik u een voorbeeld noemen. Ooit, lang geleden, kwamen Mozes en Aaron voor de farao. En ze moesten zich als het ware legitimeren. Ze moesten laten zien dat ze in naam van God kwamen. En ze konden wat laten zien. De staf van Aaron kwam op de grond terecht en werd een slang. En toen zeiden de tovenaars van de farao, dat is niets bijzonders. Dat kunnen wij ook. En inderdaad, hun staven werden ook tot slangen. En natuurlijk kennen wij dat verhaal, we weten hoe het afloopt, dat de slang van Aaron, om het zo maar eens te zeggen, die andere slangen opat. Maar het neemt niet weg dat de tovenaars van Egypte tot heel veel in staat waren, maar hun krachten, hun macht kwam uit een duistere bron. En we moeten niet onderschatten hoe de vorst der duisternis ook vandaag de dag nog mensen bepaalde gaven kan geven. Ze komen wel uit de verkeerde bron. En uit die bron moeten wij niet drinken. Wij moeten ons verre houden van het rijk van de duisternis. Wij moeten ons verre houden van het magische en occulte, hoe interessant het er misschien ook uit kan zien. Maar Simon deed dat eerst niet. Hij was echt een duivelskunstenaar. Hij kwam tegemoet met wat hij had aan het verlangen van de mensen om overweldigd te worden door het huiveringwekkende en het mysterieuze. Maar deze man komt tot verandering. Hij gelooft zelf ook in het evangelie. Hij wordt zelfs gedoopt als volwassene. En natuurlijk kun je je afvragen, was het nou echt de overtuiging van zijn hart? Hij blijft in ieder geval voortdurend bij Filippus. Hij ziet die grote tekenen en die krachten die Filippus doet en hij staat er versteld van. En meer nog, als die twee apostelen, Petrus en Johannes, uit Jeruzalem komen en als hij ziet dat zij mensen de handen opleggen en dat zij vervuld raken met de Heilige Geest, dan is hij daar diep van onder de indruk. Die gave wil hij ook wel hebben. En zijn verzoek is, geef mij ook deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Wat zou daar nou achter zitten? Is dat een vurig verlangen van deze Simon, dat iedereen in de gemeente daar, in die stad van de Samaritanen, vervuld zou raken met de Heilige Geest? Als het zo zou zijn, zou dat verlangen op zich nog wel goed zijn. Maar eerlijk gezegd ben ik bang dat er wat achter zit. Ik ben bang dat er achter zit dat Simon opnieuw groot wil worden. Dat hij opnieuw indruk wil maken. Dat hij opnieuw een reputatie wil krijgen. En hij denkt dus dat de gaven van de Heilige Geest tot onze beschikking zijn, alsof Petrus ze kan uitdelen. Maar Petrus is ook maar een gewoon mens. Petrus is geen medium, niet iemand tussen hogere machten in en de mensen. Petrus is maar mens. En ook de gaven van de Heilige Geest zijn Petrus niet in handen gegeven. Er is maar één manier die ons gegeven wordt om tot de gave van de Geest te komen. En dat is het gebed. En juist in het gebed word je klein. Is het u ook opgevallen hoe afhankelijk de apostelen waren? Ik zei, ze waren niet de eerste en de beste. Ze heten zelfs de zuilen van het Koninkrijk van God daar in Jeruzalem, samen met Jacobus. Maar als ze daar komen, bidden zij om de Heilige Geest. En een oosterling bad op zijn knieën. Of zelfs liggend op de grond. Ze zijn klein geworden. Dat is ook in hun lichamelijke houding zichtbaar. En eerbiedig vragen zij, smeken zij de Heere God, of dat ook de mensen in Samaria betrokken mogen worden bij de Pinksterzegen. Kijk, en dat zag die Simon de tovenaar over het hoofd. Het belangrijkste. Het gebed van Petrus en Johannes. Ziet u het contrast? Simon die overeind staat, die zich laat complimenteren, die ook staande blijft, die ook groot blijft. En in contrast daarmee die twee apostelen geknield of liggend op de grond. Ze zijn klein geworden. Zo regeert de Heere God door het eerbiedige gebed van de apostelen. En ik dacht zo ongetwijfeld, het staat er niet. Zullen ze hun gebed besloten hebben met de woorden om Jezus wil of in Jezus naam. Het gebed, gemeente, is belangrijk als het gaat om het komen van de Heilige Geest. Daarom bidden we, bad de ouderling van dienst al in de consistoriekamer, om de komst, om de verlichting met de Heilige Geest. En daarom bidden we, nadat het eerste lied gezongen is en er stilte valt in de kerk, daarom bidden wij om de Heilige Geest. Dat doet u toch ook wel? Als de predikant voor de kansel staat of knielt in zijn persoonlijk gebed. En daarom bidden wij, als de werkdagen aanbreken, dat de Heilige Geest ons vergezellen zal in het werk wat wij te doen hebben. In het gebed word je klein, je beleid, je afhankelijkheid. Bid u ook om een rijkere bediening van de Heilige Geest. Dat is natuurlijk het aparte. Hè? In Samaria waren mensen al tot geloof gekomen en ze hadden zich laten dopen. We zouden zeggen, daar was het werk van de Heilige Geest toch wel aan de gang. Maar Johannes en Petrus zeggen, het kan hier nog voller, het kan hier nog rijker. Bidden wij er ook om dat het nog rijker kan dan het is? Dat het nog geestelijker wordt dan het al is? Dat wij nog enthousiaster worden, laten we dat woord maar even laten vallen, dat wij nog enthousiaster worden dan wij al zijn. En dat wij nog vreugdevoller zullen worden dan we al zijn. Opdat wij meer uitstraling hebben naar buiten. Dat is toch het probleem vandaag de dag. De kerk is in zichzelf gekeerd. En eigenlijk durven we het maar nauwelijks meer aan om met de goede woorden van God naar buiten te treden. Het ontbreekt ons aan overtuiging. We zijn ook wat bang geworden voor weerwoord. We hebben de Heilige Geest nodig. Dat we sterkere overtuiging zullen krijgen. Dat we ook heel sterk zullen ervaren dat de Heere God onder ons is. Wij mogen toch bidden in de overtuiging dat de Heere God niet veranderd is. Dat Hij nog steeds regeert door Jezus Christus. We mogen toch verwachting van Hem hebben. En wij mogen toch leven in de zekerheid dat Hij grote dingen wil doen op het gebed. Met onze gebeden mogen we bij Hem terechtkomen. Iets groots willen zijn. Zoals die Simon de tovenaar, ja, wees nou eens eerlijk, ik praat ook voor mezelf. Willen wij dat eigenlijk allemaal niet? Dat zeggen we natuurlijk niet hardop. We hebben goed catechisatie gehad, je moet bescheiden zijn en bescheiden blijven. Maar die zonde van Simon de tovenaar iets groots te willen zijn, die zit in ieder van ons. Die zit ook in kerkmensen. Willen toch best wel eens wat indruk maken op anderen. Maar als je van jezelf zegt dat je wat groot bent, of als anderen je boven de bomen uitprijzen, kunnen wij wel eens het werk van de Heilige Geest verschrikkelijk in de weg staan. En in dat besef worden wij klein. Overigens leren we dat klein worden ook niet van de Heer Jezus Christus. Is zijn weg niet een en al klein worden geweest? Hij kwam tot ons als kind. De Zoon van God kwam in het menselijke vlees. Wat is nou kleiner dan een kind? En toen er op aarde was, toen verhief hij zijn stem niet. Zo schrijft een van de profeten. was geen bulderende stem die uitging. Ja, de massa's kwamen wel bij hem. Maar dat was niet omdat hij overweldigend aanwezig was. Hij had gedaante nog heerlijkheid. En hij verloste ons door zijn gang naar het kruis. De grootste vernedering die in die tijd denkbaar was. De schandpaal. Het vloekhout. Als je dat voor ogen houdt, dan word je klein en dan blijf je dat toch ook. En het leven van de Heer Jezus Christus is gekenmerkt geweest door het gebed. Hij ging de berg op. En was alleen met zijn vader vele, vele uren lang. En als ik dat lees, word ik er heel klein bij, eerlijk gezegd. Want zo lang duren mijn gebeden niet. Overigens moet je zeggen, zorgt de Heilige Geest er zelf wel voor dat Filippus niet de kans krijgt om groot te worden. Die gemeente in Samaria komt tot bloei, wordt gedoopt, mensen komen tot geloof, zouden zeggen, er worden er steeds meer in geschreven, de kerkgang neemt ook toe. We zouden zeggen, hij werkte goed, alle reden om er een tijd te blijven. Maar voordat een situatie aanbreekt waarin je zegt het draait allemaal om Filippus, wordt Filippus door de Heilige Geest weggezonden, weggestuurd. En waar moet hij naartoe? Naar een andere metropool, naar een andere stad? Nee, hij moet naar de woestijn toe. Om daar notabene aan één man het evangelie te verkondigen. Filippus blijft klein. Ineens moet ik denken aan het motto van Calvijn, terrar dum prosim, dat was zijn lijfspreuk, laat mij maar verteerd worden als ik maar van nutte ben. Calvijn stond helemaal in dienst van Jezus Christus. Dat is het eerste, niet groot worden, maar klein worden, hoe klein worden in het gebed. Het tweede is dat als God regeert door Jezus Christus, het niet om geld gaat, maar om genade. Simon valt ten prooi aan een geweldig misverstand. Hij is diep onder de indruk als hij ziet dat de apostelen mensen de handen opleggen en dat zij de Heilige Geest ontvangen. Dat zal ook zichtbaar geweest zijn. Gingen zij spreken in andere taal of wat gebeurde er? Er vindt wel wat plaats. Dat wil hij ook kunnen en hij biedt geld aan. Dat had hij ook wel. Hij was rijk geworden van die eerdere praktijken. Hij hoefde niet op een stuiver te kijken. Hij kon er dik voor betalen. Maar Petrus heeft het verlangen achter zijn vraag door. Zou dat komen, dacht ik, omdat Petrus zich in het verleden ook wel aan grootspraak schuldig had gemaakt? Ik zal u geenszins verloochenen, weet u wel, in het evangelie. En hij ging ongenadig onderuit tot 3 keer toe. De ene Simon staat hier tegenover de andere Simon. Simon Petrus tegenover Simon de tovenaar. En dan komen er na dat verzoek van die Simon de tovenaar heel felle woorden uit Simon Petrus zijn mond. Als je het zo leest, dan zeg je, het lijkt wel of dat een vijftal salvo's op die Simon de tovenaar worden afgevuurd. De eerste is, laat uw geld met u ten verderve gaan. De tweede is, u hebt part nog deel aan deze zaak. De derde salvo is, uw hart is niet oprecht voor God. Vierde salvo is, bekeer u dan van deze uw slechtheid. En het vijfde, we zouden toch zeggen, dan kom je niet meer overeind. Het vijfde is, u bent zo bitter als gal en een kluwen van ongerechtigheid. Ik weet niet wat u dacht toen ik dit las. Maar misschien schudde u in gedachten uw hoofd en zei u en dacht u bij uzelf, had je dat nou niet wat anders moeten aanpakken, Petrus? Beetje pastoraler, wat meer ooghebbend voor de situatie. Die Simon de Tovenaar is toch nog maar een jonge gelovige, nog maar net gedoopt. Hij weet toch nog niet alles. Als je nou zo dik uitpakt met zulke felle woorden, dan stoot dat toch geweldig af. Nou ja, toegegeven, hier zal zeker iets van Petrus' karakter in doorklinken. En ik dacht zo dat Johannes, u weet wel, hè, de apostel van de liefde, die er ook bij was, het misschien allemaal wat anders onder woorden zou hebben gebracht. Voorzichtiger. Maar waarschijnlijk was het toch wel nodig dat nu uitgerekend Petrus met deze felle woorden het woord nam. Ook dat is werk van de Heilige Geest. Simon de Tovenaar heeft een geweldig misverstand. Hij denkt dat met geld je je meester kunt maken van de goede gave van God. Simon denkt dat wij met God wel handel kunnen drijven. Wij bieden hem iets aan en dan ontvangen wij wat. Maar het moet eens en vergoed duidelijk worden aan hem dat er geen relatie is tussen ons geld en de goede gave van God. Het is natuurlijk ook een beetje onnozel wat hij denkt, hè? Alsof hij met geld wat verkrijgen kan, dat geld, al is de wijze waarop het dan klopt uiteindelijk niet de goede wijze. Het is niet op de goede wijze toegekomen. Maar uiteindelijk alles wat je als mens hebt, is uiteindelijk toch ontvangen uit de hand van God. Nee, Gods goede gaven. Die kopen wij niet. Die kunnen wij niet verwerven. Die worden ons uit genade geschonken. Dat is natuurlijk een kritisch punt, hè? Want in onze wereld denken wij dat alles met geld te koop is. Kort geleden kreeg ik het blad Quote onder ogen. Die hebben zo af en toe special. En dan staan daar de rijkste mensen van de wereld in. Dat is wel boeiend om te lezen. Je komt onwillekeurig toch ook wel weer onder de indruk. Een geweldig huis dat iemand heeft laten bouwen. In het bezit van vele miljoenen, zo niet vele miljarden. 3 zwembaden. Al dacht ik, je kan er toch maar in 1 tegelijk zwemmen. Geld is een macht, daar raken wij van onder de indruk. En de verleiding is misschien wat groot om nu de toepassing te gaan maken in de richting van het geld. Hè? Dat geld is de wortel van alle kwaad, zegt Paulus, dus dat zou nog wel in de lijn liggen. En toch wil ik dat niet doen. Laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal geld nodig. Ik denk nog aan die wat humoristische kategezant die een leuk vakantiebaantje had en het verdiende ook nog aardig. En die zei, dominee, ik ben het helemaal met u eens dat geld niet gelukkig maakt. Maar zei die erbij, gelukkig is er wel geld. En de een heeft meer dan de ander, ook in de christelijke gemeente. En dat moeten we elkaar ook gunnen. Maar wat we wel zien hier is dat geld heel betrekkelijk is. Geld is niet de sleutel op alle deuren. Geld geeft geen geluk. Gods deuren gaan er ook niet mee open. Al puilt je portemonnee uit, je kunt de gaven van de geest er niet door krijgen. Als het gaat om het koninkrijk van God, als het gaat om de eeuwige dingen, legt geld geen gewicht in de schaal. De geestelijke gaven die de Heere God maar al te graag aan ons wil uitdelen, die komen ons toe uit genade. Het woord genade is ook verwant, althans in het Grieks, aan het woord gratis. Het kost niets. Toen ik als kandidaat tot de heilige dienst werd toegelaten, zo'n term, hè, die de kerk kent, er wordt mee bedoeld, je mag gaan preken. Toen heb ik moeten beloven, plechtig, ik zie me daar nog staan, dat ik me niet aan simonie zou schuldig maken. Dat is het mengen van geld en geestelijke zaken. Dominees in wording moeten daar dus voor gewaarschuwd worden. En ook wie al heel lang dominee is, moet daarvoor op zijn hoede zijn. Nee, de geestelijke zaken mogen niet met geld vermengd worden en geld niet met geestelijke zaken. Dat zijn toch eigenlijk twee gescheiden werelden. Is dat nou altijd goed gegaan in de kerk? Nee, niet altijd. Het is zelfs aanleiding tot de reformatie geworden. U weet het, hè? Luther had ontdekt dat de gerechtigheid van God eigenlijk niets anders betekent dan de genade van God die hij geeft, die hij schenkt om niet. En toen hoorde hij de aflaatverkoper Tetzel op de markt. Een aflaat. Die gezondigd had en daarvoor betaalde, kon een aflaat kopen. Dan werden hem de zonden vergeven. En Luther realiseerde zich dat wie rijk is en maar op losleven kan, doen kan wat tegen Gods bedoeling met het leven ingaat, en die koopt zich af door een aflaat te komen, en de arme die dat geld niet heeft, die blijft tobben onder zijn zonde. En daar is Luther tegen in het verweer gekomen vanuit zijn ontdekking dat we uit genade mogen leven. Dat we als ootmoedige mensen mogen komen voor Gods heilig aangezicht als we gezondigd hebben. En dat we hem vragen om genezing, vandaar ook om vergeving. Daarom ook altijd even dat ernstige moment, hè, aan het begin van de dienst. De 10 geboden. We stellen ons in de spiegel. En we worden klein als we ze horen lezen. Je ervaart toch wel de pijn als je gezondigd hebt. Het is toch een stoornis, een vreselijke stoornis in de verhouding naar God toe. En wat zijn we blij als we dat ootmoedig mogen uitspreken. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En zo weer in de ruimte gesteld worden. De lucht klaart weer op als we klein voor God zijn geworden. Er is geen aanzien des persoons bij God. Voor God is ieder mens gelijk. Je kunt je nergens op verheffen. Gods goede gaven zijn een genadig geschenk. En in het licht van het evangelie zijn we allemaal even arm en even rijk. Arm omdat wij zondige mensen zijn. En rijk omdat wij mogen leven van genade. Ik moet nog denken aan de avondmaalsbediening in een van mijn vorige gemeenten. Dat was in Twente. We hadden een rijke industrieel in ons midden. Maar hij was niet groot. Hij was een ootmoedig mens. En ik zag hem zitten naast die arbeider die zwaar werk had gedaan. En vervroegd had moeten uittreden. En hij gaf hem het brood door. En de beker in zijn trillende handen. Ja, aan de avondmaalstafel beseffen wij dat wij radicaal gelijk worden gemaakt. Het gaat niet om wat wij doen voor God uiteindelijk. Het gaat wat hij om Christus wil voor ons doet. Laten we dat altijd onthouden. Als je een ambt mag bekleden. Als je je druk maakt voor de kerk in het jeugdwerk, wat is mooi, hè, dat mensen zich daartoe geroepen weten. Besef, blijf beseffen, het is genade. Gods goede gaven zijn genadegaven, dat had Simon toch ook kunnen weten. Hij was gedoopt. En Filippus had een ruimhartige dooppraktijk, dat moet je ook zeggen. Ze gingen erin, hè. Stof werd afgewassen. Uiterlijk teken van de inwendige vergeving. En elk onderscheid viel weg. Ze werden gedoopt, zegt de tekst, mannen en vrouwen. Dat is al een grote stap voorwaarts. Vroeger kregen alleen de jongens het teken van het verbond, de besnijdenis. Maar ik zou bijna zeggen, de Heere God zit nog een stap voorwaarts. Radicaal, mannen en vrouwen zijn op dezelfde genade van God aangewezen. En tot hun verbazing ontdekken Petrus en Johannes dat ook het aloude onderscheid tussen Joden en Samaritanen is weggevallen. En ook het onderscheid tussen de kleinen en de groten die zich eerst vergaapten aan Simon Petrus. Want ik denk dat ik ervan uit mag gaan dat de gezinnen gedoopt werden. We hebben vandaag de dag een discussie, hè? Volwassen doop of kinderdoop, daar maken we ons heel erg druk over. Maar het is eigenlijk een blijk van het individualisme van onze tijd. Er werden natuurlijk gezinnen gedoopt. Vader en moeder en de kinderen. Zo werden zij deel van het lichaam van Christus. Dat is het mooie van een gemeente. Die brengt heel verschillende mensen bij elkaar. In de maatschappij nemen de tegenstellingen alleen maar toe. Dat zien we in die kabinetsformatie. Hè? Dat iedereen de hakken in het zand zet. En dat iedereen wel zegt te willen gaan regeren, maar niet met die. Dat wordt zo'n beetje om het hardst gezegd. En in de kerk worden wij bijeengebracht onder de genadeverkondiging van God. Daar moeten we het van hebben. Leeft u doop voor u? Dat de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest ooit in één formule met uw naam werd verbonden. Leeft dat voor u? Leeft u daarvan? En als het gaat om de Heilige Geest in dat oude formulier dat wij hebben toegegeven. De zinnen zijn wat lang en er staat erg veel in het formulier. Maar er staan hele mooie dingen in het gebed. Na de doop wordt ook gebeden indringend om de Heilige Geest. Belofte en gebed staan niet tegenover elkaar. Die sluiten elkaar niet uit. Allerminst, die horen bij elkaar. Juist omdat die belofte er is, mag er des te vuriger worden gebeden. De belofte is een pleitgrond. Gemeente, ik ga afronden. Ja, we moeten een beetje korter preken dan anders, hè, vanwege die mensen thuis. Maar nog één ding. De vraag die je overhoudt bij dit schriftgedeelte. Hoe is het nou eigenlijk met die Simon afgelopen? Nou, hij schrikt, hè. Dat hebben we gelezen van die felle woorden van Petrus. Doch Simon antwoordde en zeide, bid gij voor mij tot de Here, dat mij niets mogen overkomen van hetgeen gij gezegd hebt. Simon voelt zich verslagen. Die vijf pistoolschoten, om het zo maar te zeggen, die hebben toch wel doel getroffen. En hij vraagt Petrus voorbeden. Opdat al dat verschrikkelijke hem niet overkomen zal, maar hem vergeving zal worden geschonken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij roept dat wel wat sympathie op. Hij is dus niet ongevoelig voor Petrus' woorden. Er is buiten Bijbelse literatuur, waarin men ook ingaat op de weg van deze Simon de Tovenaar. En er is één geschrift waarin gezegd wordt dat hij steeds verder is weggeraakt en uiteindelijk totaal verloren is gegaan. Maar dat is fantasie. Dat staat hier niet. Lucas vertelt ook verder niet over hem. Of dat hij eigenlijk zeggen wil hoe het nou met die Simon verder afliep, dat gaat jullie niets aan. Maar val niet in dezelfde fout als waar hij in viel. En dan gaat het om die twee dingen. Hè? Voor God moeten wij niet groot worden, ons niet opblazen tot geweldige proporties en ook maar voorzichtig zijn met de complimenten die mensen ons een keer uitdelen. Maar blijf je afhankelijkheid van God belijden in het gebed. En het tweede is, zie de relatieve waarde van geld. We moeten ermee door het leven, zeker. Het is ook plezierig wat te hebben. Maar Gods goede gaven kunnen wij niet kopen. Die worden ons door genade geschonken. En zo, gemeente, zo regeert God door Jezus Christus. Amen. Wij luisteren naar het zingen van Psalm 45, het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Gaat het ook over de vorst en het koninkrijk. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon de mensen, dus ook het geld, ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Psalm 45, Het eerste vers horen wij zingen. Laten we samen danken en bidden. Heere, onze God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus, wij danken u dat u regeert. en dat u regeert op de wijze van Jezus Christus. En we hebben vanmorgen twee dingen gezien. Het gaat er niet om dat wij groot worden, dat we de borst vooruit steken, dat we onszelf prijzen of laten prijzen. Het gaat er juist om dat wij klein worden, in gebed tot u naderen, u smeken om uw goede gaven. En u bent maar al te bereidwillig om die te geven. En dat bidden wij ook voor deze gemeente. Welke gemeente zou dat niet nodig hebben? Wij vragen u om meer van uw geest. Meer overtuiging. Meer diepgang. Meer kracht. Meer vreugde. Meer hoop. Meer vertrouwen. We hebben ook gezien hoe betrekkelijk de waarde van geld is. Dat kunnen wij niet investeren in de dingen van u. Dat werkt niet en dat helpt niet. Maar u geeft uw goede gaven om niet. En het gebeurde ineens onder het opleggen van de handen van die Bijbel bij de apostelen. Dat bijzondere dingen gebeurden in die gemeente te Samaria. En niet altijd is het zo heel bijzonder. Er is ook dat stille werk van uw Heilige Geest als het zuizen van een zachte stilte. Maar wij komen bij u om u eerbiedig te vragen. Uw geest aan ons niet te onttrekken. Maar het vuur des te groter en des te helderder te laten branden. Wij doen voorbeden, Heere God, voor het evangelisatiewerk. Het was een spaak in het wiel, die coronacrisis, als het gaat om de activiteit in het badhuis. Maar langzamerhand mag het weer opgestart worden. En wij bidden u, schep mogelijkheden, geef kansen. Ook aan Germen die groeit in het werk, die zijn draai begint te vinden. Zie op hem in uw genade en goedheid en ook als er teleurstellingen zijn, wilt u geven dat hij dan niet uit het veld geslagen is, maar rustig kan doorgaan. Wij bidden u voor de afname van de coronacrisis. We hebben er al met al niet zoveel van geleerd. Samen krijgen we corona er wel onderstond langs de wegen. Maar wij als kerkelijke gemeenschap beleiden dat het met dat samen nog wel meevalt of eigenlijk erg tegenvalt. Dat we ook als individualisten weer onze weg zijn gegaan. En soms van de goede maatregels van de overheid ons niets aantrokken. Maar wij bidden u, wilt u geven dat de gebeurtenissen van vorig jaar zich niet zullen herhalen, dat wij in de zomer dachten, het gaat allemaal goed. En in de herfst kwam de crisis met ongedachte sterkte terug. U bent het toch die regeert. U regeert toch door Jezus Christus. Wilt u deze crisis laten ophouden? Wij bidden u, wees met de jongeren. Er zijn er zoveel die lopen met de ziel onder de arm, die oriëntatie kwijt zijn. Die misschien wel veel hebben in materieel opzicht, maar in geestelijk opzicht niet. Dat ze ook weer de weg naar het badhuis vinden. Om daar ondergedompeld te worden in uw liefde en ontferming. Wij bidden u voor het herstel van relaties en familiebanden. Wat is het verdrietig als soms iets kleins. Mensen mijlenver van elkaar vervreemd, als ze elkaar ook niet meer vinden kunnen, elkaar ontlopen. Maar u, Heere God, bent toch de God van de verzoening. En als wij knielen bij het kruis, dan vinden we elkaar ook weer, dan worden wij klein. Wij bidden u voor rust in de wijk om het badhuis heen, dat er geen vervelende incidenten plaatsvinden. Dat kan zomaar gebeuren. Maar wij bidden u om u en we zouden bijna zeggen het leger van de heilige engelen die ervoor zorgen dat onze voet aan geen steen zich stoot. Zie neer in uw genade en goedheid. Wij bidden, Heere God, voor deze gemeente. We bidden u voor haar predikant. We bidden u voor de kerk in Nederland, de kerk wereldwijd. We hebben moeilijke tijden meegemaakt. Maar wij bidden u wilt u geven dat er nu bloei zal gaan komen. En soms hebben we uit verlies ook nog winst behaald. Als er toch onderlinge contacten waren, een telefoontje zo is, of elkaar even aanspreken bij de supermarkt. Wat we voorheen niet zo makkelijk deden. Heere God, het staat allemaal onder uw zegen. Schenk die in overvloed. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wat hebben we het gemist? Niet kunnen zingen gezamenlijk, maar het mag weer. In beperkte mate en volgende week zijn die beperkingen zelfs niet meer. Wij zingen gezamenlijk Psalm 145, de versen 1 en 2 als ons slotlied. Psalm 145, 1 en 2 als slotlied. verheft dan uw harten tot God, met u dragende de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.